Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag zit ik met Conchita van Rooy. Directeur van Conchita van Rooy Advocaten.
Ja, Sandra, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier aan tafel mag schuiven bij jou.
En wij zijn heel blij dat jij in onze videopodcast wil zitten.
Dank.
Jij bent topadvocaat.
Ja.
En ook uit een bekende advocatenfamilie, lees ik.
Het is nou niet bekend, maar dat is, mijn oom die was ook advocaat in Spanje en die had zijn eigen bedrijf, maar die werkte ook voor Iberia, de vliegtuigmaatschappij. En we hebben inderdaad gewoon de familie heel veel rechters en advocaten in de tak van Spanje. Dus het zit een beetje in mijn bloed. Dus ja, in dat opzicht, dat is dat echt mijn origine is toch wel de juridische wereld.
En je noemt gelijk Spanje, ja. Want je bent geboren en getogen in Amsterdam.
Ja, Amsterdamse rakker.
Amsterdamse rakker.
Ja.
maar jouw moeder is Spaans?
Ja, mijn moeder is Spaans. Ze is geboren in Noord-Spanje in Asturias. Ze is altijd in Madrid opgegroeid. En mijn vader is Nederlands, ze komt uit Brabant. Een heel andere, het is totaal anders. Hè?
Mooie combinatie.
Ja. Lastige combinatie vroeger. Echt een Spaanse vuur in Nederlands is natuurlijk een beetje lastig, af en toe een beetje heftig. Mijn moeder die was 26, dus naar Nederland gekomen met mijn vader. En nou, zo is geschied. Ik zelf sprak tot mijn vijfde Spaans enkel. En eigenlijk Nederlands bijgeleerd gaandeweg.
Tot je vijfde sprak je Spaans? Ja. Oh, wat grappig.
Ja, want ik kwam heel veel in Spanje. Mijn moeder trok, die ging heel veel naar de moeder. Er waren ook wat huizen daar en familie en zo. Ja. Dus we gingen heel vaak daarheen. Ik was natuurlijk jong, een beetje meegenomen. Dus ja, mijn vader was natuurlijk op het werk. Dus ik sprak alleen Spaans. Dus kwam op de kleuterschool. En dan liep ik alleen maar aan. Ja, qué pasa, qué pasa. Dus de juf zei van, nou, wat zegt dat meisje de hele tijd? Zo.
Ja. En je spreekt nog wel Spaans, neem ik aan?
Ja, vloeiend. Ja. Ik ben bilingual.
Fantastisch. Ja, en ik ging kijken wat ik over jou allemaal kan vinden op het web, op de socials. En dan leer ik dat jij heet Conchita, maar dat is jouw roepnaam eigenlijk. Hè? Want ja. jouw voornaam is officieel Maria de la Concepción.
Ja, klopt.
Heb ik goed geoefend. En die achternaam vond ik lastiger. Ja. Cristina Covadonga van Rooy.
Ja, het is Maria de la Concepción, Cristina Covadonga.
Dat is ook een lastige, die Covadonga.
Covadonga. Ja. Ja, dat is een dorpje in Noord-Spanje.
Wat grappig.
Ja, ja. En Maria de Concepción is eigenlijk Maria onbevlekt ontvangenis.
Ja.
Ja, en 8 december is mijn naamdag.
Ja.
En dus dat is wel grappig, ja.
Dat hebben ze in Frankrijk ook, hè? Dat ze eigenlijk meer de naamdag vieren dan je geboortedag.
Klopt, helemaal, ja.
En wanneer vier jij het dan? In december of in september?
Ik vier het in september. Toch en wel. Alleen thuis is 8 december ook een feestdag. Dus ik krijg 2 cadeautjes. Yes.
Kijk, ja. En wij zijn van de cadeautjes.
Ja, zeker.
En, maar Conchita is jouw roepnaam.
Ja.
Dat is daaruit...
Ja, alle Maria de la Concepción worden allemaal Conchita's genoemd.
Is dat zo?
Ja, dat is echt een roepnaam voor Conchita. Er zijn ook mensen die gewoon alleen Conchita heten, maar niet Maria de la Concepción als ondergrond hebben.
Hmm.
Maar Conchita is de roepnaam in Spanje.
Okay.
En dat betekent ook weer het Zuid-Amerikaans schelpje. Allemaal kleine leuke naampjes.
Okay.
En soms ben ik Conchita, maar ik heb ook wel dat ik me Maria noem, hoor. Dus het is een beetje ook van...
Is dat een goed teken of een slecht teken als je Maria heet?
Sandra, ja. Het is meer gewoon mijn spirituele kant, denk ik meer.
Okay.
Maria, want ik vind Maria een heel mooie gedaante, mooie metafoor of vrouw of het alles waar ze voor staat. Puurheid.
Ja.
En ik vind het een hele mooie naam, want dat ben ik ook wel. Dus het ligt een beetje aan welke naam ik gebruik. Normaal is gewoon Conchita, maar ik luister ook naar Maria.
Ja, nou, interessant. Ja. Ja, je bent dus directeur van Conchita van Rooy Advocaten.
Ja.
En hoeveel mensen heb jij nu in dienst?
Ik heb nu 9 man in dienst.
Oh.
Ja.
Ja.
Zeker, ik zou er nog wel wat meer kunnen hebben.
Ja.
Want het gaat goed op kantoor en ik wil echt heel bekend en onbekend Nederland bedienen. Maar het is moeilijk om goed personeel te krijgen, Sander, dat weten we.
Zeker, ja.
En ik heb net 2 mensen aangenomen. En ik heb dus nu dan 2 advocaten in huis. En een advocaat die gaat een stage lopen. Dus het is over 2 maandjes of 3 maandjes begint hij.
Ja.
Dus ik leid ook mensen tot advocaten op, zeg maar. En verder allemaal ondersteunend juridisch personeel, secretarieel en medewerkers. Dus met z'n 9 zijn we echt een denktank op kantoor.
Wow.
Met missie, visie en strategie.
En zijn het mannen en vrouwen? Of is
ja.
Is het 50-50? Of?
Nee, mannen in de familierecht is wat lastiger. Het is meer dat het strafrecht. Het is eigenlijk minder man. Maar ik heb nu gelukkig 3 mannen. Daar ben ik heel trots op. Hmm. En de rest is vrouw. En het is heel cultureel en divers bij mij. Want ik hou van diversiteit. Ja. Ik vind het echt ongelooflijk leuk. Dus ik heb... en het is heel grappig, want ik zoek mijn personeel uit. Op karakter natuurlijk. Als iemand binnenkomt, ook niet op kleur of whatever. Maar je hebt ook gewoon bijvoorbeeld Natasja. Dat is die is al 14 jaar bij mij. Dat was een vroegere cliënt. En die heb ik aangenomen. Toen had ik geen personeel. En zij is gewoon blond en blank en... En ik had zo gaandeweg, godverdorie, wat is die mij toch pittig. En meestal zijn Nederlanders ja, niet zo pittig op een andere manier. Ik dacht, wat is er met haar? En dan blijkt ze dus een kwart Oekraïense zijn. Uh-huh. En dat zie je niet echt. Nou ja, ze ziet wel een beetje het gezicht. Heeft ze echt een prachtig gezicht, een beetje dat Russische. Maar dat heeft, nou, alle personeel dat ik eigenlijk aanneem is bijna altijd met een twist of zo. Uh-huh. Half Spaans, ik heb Indisch, ik heb Surinaams ook, ik heb... ook Nederlands natuurlijk, maar ook Turks. Ik heb van alles heel divers. Ik vind dat echt enorm leuk. En het zijn allemaal, ik weet niet, mensen die ja, pittig zijn. Wel heel relaxed, maar wel een soort pittigheid die ik zoek.
Maar het is voor jou belangrijk, die diversiteit en de pit. Dat is voor jou zijn belangrijke dingen.
Ja, nou het allerbelangrijkste voor mijn kantoor, dan kies ik hierop uit, want ik ben al 20 jaar bezig. En ja. Ik heb na 20 jaar zoveel ellende meegemaakt met personeel. Ja, echt serieus. Dat is verschrikkelijk. Wat ik echt wel eens mensen in de house, daar viel niet mee te werken.
Nee.
Of een aantal vrouwen die dan weer helemaal in de overgang of allemaal huilen en stress en crisis. En het ging niet met elkaar samen. Een ruzie, oorlog in de house. En oh, zo ellendige dingen heb ik meegemaakt. Ook goed personeel, maar ook heel veel nare dingen.
Ja.
En het is echt heel lastig om goed personeel te vinden, maar ook personeel bij je past. Nou, ik heb eindelijk, bij God gezegend vind ik zelf. Uh-huh. Ik heb nu een team wat zo aangenaam en fijn is. Het zijn mensen die passen binnen het team. We zijn allemaal heel ja, goede inborst, aardig en maar wel harde werkers en gewoon slimme, leuke mensen. En we hebben echt een superleuk op kantoor. Dus ik kom op binnen. Ik heb plezier op kantoor. Ik vind het zo gezellig. En het is gewoon een hele ja, fijne omgeving. En ja, en ik merk ook dat de mensen die nu bij mij werken ook willen blijven. Dat vind ik zo fijn. Want ik wil juist een soort van kantoor hebben met z'n allen een team. En dat we samen de toekomst ingaan.
Ja, dus je kunt bouwen.
En, ja, want de advocatuur is keihard. Hè?
Ja.
Sandra, het is echt jaloezie de métier. En heel veel gestegeld orde van advocaten. Heel veel pressie van buiten en binnen. En als je op kantoor dan ook nog een soort van bedrijfscultuur hebt. Wat echt elkaar het licht in het oog gunt.
Mm-hmm.
Ja, daar zit ik echt niet op te wachten. Dat je veilig en rustig zijn.
Je hebt vaak automatisch beelden bij een beroep. En dat had ik denk ik ook bij de advocatuur. En voor mij ben je ook niet een doorsnee persoon waarvan ik dacht, oh, die zit in die branche. Ik lees ook van jou van, ja, ik vind je gewoon een geweldig mooie vrouw. Oh. Ophakken. Was heel mooi gekleed.
Nou,
en niet dat advocaat.
Dankjewel. De eerste keer dat ik jou zag, hè, zat je een hele mooie, wat we net ook bespraken, een hele mooie bloemenjurk. Nou, dat doen heel veel mensen niet aan hier in Nederland. Met mooie hakken, prachtig.
Maar denk je dat het in de dankjewel voor het compliment. Denk je dat in de advocatuur ook zo is? Dat er naar gekeken wordt, dat je aan een bepaald beeld moet voldoen?
Ik denk het wel.
Want ik had het beeld wel hè, in mijn hoofd op de een of andere manier.
Wat voor beeld had jij als je het mag schetsen?
Ja, volgens de regels.
En dat is?
Nou ja, we hadden ook een buurman die in die branche werkt. En die gaf ook aan dat bepaalde kleuren van het pak niet met een ander bepaalde kleur schoenen kon.
Ja.
En het moet kloppen, het is wel hetzelfde.
Het moet serieus zijn.
Serieus, netjes.
Strak.
Niet te afwijkend.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel een punt. Ik ben 13 jaar geleden als eerste advocaat op social media, kan ik wel zeggen, verschenen. Twitter en noem maar op allemaal. En het was nou dan voor een advocaat, want het is natuurlijk gewoon een soort beschermd beroep. En het is natuurlijk heel erg van de advocaat, precies wat jij zegt. Dat is dan met een pak of een vrouw die gewoon zich niet heel erg uitbundig opmaakt of kleedt, maar gewoon echt zakelijk, hè? Zoiets dergelijks. Nou ja, goed, ik ben niet zo, ik ben nooit geweest. Ik ben heel erg van de make-up geweest. Ik was al 12, had ik mijn eerste Chanel 5 en een parelketting om mijn hoge hakken en een lippenstift. Dus dat was al anders. En ik ben altijd wat dat betreft gewoon veel meer Spaans geweest in uiterlijke vorm. En dan wordt vaak gedacht dat je dan dom bent, dat je geen hersens hebt, maar dat je er goed uitziet. Ja. Nu is het beeld natuurlijk wel iets meer veranderd, maar vroeger was het zeker. En toen ik jong was, zat ik in een, in Amstelveen ben ik opgegroeid. Het was natuurlijk best wel grijs, Hollands en Nederlands. Ja. Ik was de enige buitenlands op de school, zeg maar. En mijn moeder was ook helemaal donkere, of tenminste zwart haar en Spaans. En ik kwam dus op Twitter en toen was ik echt heel best wel voor het advocatuur frivol. Want ik stond daar met een beetje doorzichtig mooi sexy blouseje en dan had ik zo'n tasje en dan ging ik naar de rechtbank. Ja. En ik maakte die shots om mij te laten zien wie ik was, ben en hoe de advocatuur wat te moderniseren. Dus het is nu natuurlijk wel anders gaandeweg, want iedereen zit op de social media en buitendien. Ja, de wereld en ook in Nederland is multicultureler geworden. Dus men is gewend dat vrouwen die ook intelligent, ook heel mooi kunnen zijn en mooi opgemaakt, dat opmaken nog steeds niet de hersencellen afbreekt, zal ik maar even zeggen, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar dat is natuurlijk nog steeds zo een beetje. Mm-hmm. Hè? Als iemand een intelligente iemand moet schetsen, is meestal een bril op. Nou, heb ik nu toevallig op. Mm-hmm. Maar goed, en dan je haar kort of zo, niet te veel make-up, niet te veel sieraden of zo. Ja, dat is nog steeds eigenlijk wel een beetje zo, denk ik.
Maar is het dan ook zo dat jij, want ik denk, je bent alleen maar trouw aan jezelf. Mm-hmm. Je bent wie je bent en mm-hmm. je vond de make-up al heel lang geleden mm-hmm. mooi. En mm-hmm. je doet aan wat je aan wil doen. Dat je ook een bepaald soort klanten trekt dan?
Nou, dat vind ik wel een goede vraag, Sandra. Want kijk, nu zit het zo 13 jaar geleden. Heb ik mijn website en die is nog steeds van 13 jaar geleden. Dus het is totaal niet up-to-date. Ik ben bezig met een zakelijker iets, met mijn eigen twist er nog mm-hmm. in. Maar in mijn website bijvoorbeeld, dat ziet er nog een beetje geënt op mij, glamorous en een beetje heel erg frivol en dat soort dingen. En dat is nu even anders natuurlijk, want ik heb nu een team. Dus, ik denk wel dat in het begin zeker wel, trekt dat bepaald publiek aan, denk ik wel. Mm-hmm. Omdat ze dan denken, kan die vrouw het misschien wel? Of ik weet niet, in het begin was ik natuurlijk niet bekend. En toen ik werd bekend, want ik begon met stukjes in de story ook en dat soort dingen allemaal. En hebben ze al zoiets van story, Conchita, wat is het nou voor soort advocaat? Kijk, en het was eerst misschien het uiterlijk wat ik had, dat ik liet zien dat ik advocaat was, dat mijn leven was, dat het nieuw was. Ik ben mm-hmm. ook uitgeroepen als blooier van het jaar in 2013. Leuk. Op de eerste blogger lawyer was op het internet, zeg maar. Nou, en dat is iets wat, en gaanderweg. En nu 20 jaar verder, omdat ik heel veel de media opzoek en word gevraagd, zien ze gewoon dat ik een kaliber heb, dat ik gewoon goed ben in mijn vak en dat ik het goed, dat ik het doe, dat ik het goed doe. Dus wat dat betreft komt nu wel andere, misschien bredere cliëntelen bij me dan in het begin toen ze me nog niet kenden, want dat was waarschijnlijk een vooroordeel.
Of misschien dat het een beetje afschrikt, hè? Ik kan me ook voorstellen dat het serieuze dat mensen misschien soms afschrikt, maar dat ook wel vrouwen zich aangetrokken voelen tot jou van, die vrouw die durft. Daar kan ik naartoe met mijn juridische uitdagingen.
Zeker, Sander, want dat is nu wel een beetje de lijn. Want ik heb echt ook heel veel mensen nu. Er komen heel veel mensen bellen mij, benaderen mij uit alle hoeken van Nederland. Dat is ook de bedoeling. Ja. Want ik wil persoon- en familierechten op de kaart zetten ook. En dat is echt belangrijk, ook voor de portemonnee, voor de rest van je leven. Het wordt wel eens vergeten. Ja. Ja. Maar ik merk gewoon dat er echt heel veel vrouwen die naar me toe komen. Ook, Conchita, ik heb zo'n advocaat als jou, heb ik nodig. Zoals jij bent. Want ik ga echt voor mijn cliënt en ik haal het beste eruit. En ook voor de mannen. Zij zien mij, ze horen mij spreken. En ik verdedig dat belang ook. En ik ben geen advocaat mediator. Ik ben wel van het overleg. Mm-hmm. Heel erg. Want wij overleggen heel veel. Juist, want we willen er altijd eerst uitkomen. Maar we gaan altijd heel scherp en strategisch gaan erin. Ja. En zodra onze naam wordt genoemd in een dossier, dan krijg je echt serieus paniek aan de andere kant van de lijn.
Oh jee.
Ja, je hebt Conchita van Rooij advocaat. Ja, maar daar gaan we niet mee. Dat moet je niet doen. Dat wil ik niet. Dus eerst Conchita van Rooij weg en dan gaan we handelen. Dat heb ik ook wel eens gehoord, of je hebt daar zitting, andere advocaten. Ja, in dit kantoor is een vechtscheidingsadvocaat. Nee, dat is helemaal onjuist. Tuurlijk, als ik in de vechtstand moet staan in mijn kantoor, dan staan we gewoon in de vechtstand. Maar wel, ik ben super collegiaal. En ik doe het niet op de persoon, maar gewoon op de materie. Ja, dan met de rieur erop. Ja, maar
Ja, nou, ik
dus
denk
als dat moet, dan moet dat dat gewoon.
Ik denk dat het heel sterk is, want je bent wie je bent en dat durf je gewoon uit te dragen. Ja. En tegelijkertijd ga je er wel hard in als het moet.
Ja, maar ook wel
op een goede manier.
Ja, maar ook gewoon common sense. Dus niet zomaar random, maar echt gewoon met echt serieus beslagen ten ijs.
Ja.
Niet dat ik daar sta te gillen of. Hey, maar echt gewoon goed het dossier. En dan heb je ook gewoon, dan zit je daar ook gewoon. Mm-hmm. En dan weet je gewoon wat je moet doen. En we denken gewoon heel goed na over wat er allemaal mogelijk is en zo. Dus we gaan heel diep.
Ja,
en dat is wat ik doe. En heel veel mensen die, die hebben een soort van anti-lijkt, omdat ze zeggen, denken van ja, ze is geen advocaat, mediator en harmonie. Maar dat is onzin, want ik ben heel erg van de harmonie, ook in mijn vak.
Ik denk dat mensen denken soms zoveel. Het maakt niet uit wat ze denken. Jij weet waar je voor staat en hoe je het doet. En,
exact.
De mensen die bij jou passen, die komen bij jou.
Ja.
En die anderen komen misschien met wat vertraging bij jou. Maar,
zo is dat.
Ja, toch?
Ja.
We zeiden al dat je bent heel erg van de slogans. Ik ging me verdiepen in jouw profiel en ik ben heel blij altijd. Ik word heel blij van slogans.
Ja, jij ook.
Ik vind ze altijd heel krachtig.
Ja, ik ook.
Ik zag ook eentje die heel erg op jou slaat. En ik weet niet waar die, of die op je kantoor hangt of dat je hem ergens geroepen hebt. Maar work hard, dream big and never give up.
Ja.
En dan las ik ook van, je hebt op een gegeven moment ontslag genomen.
Ja.
Dus denk ik, nou, je hebt waarschijnlijk altijd al hard gewerkt voor wat je wilde bereiken.
Ja.
Ik, oh, wauw, dat hoort ook zo'n. Het gaat niet over rozen natuurlijk.
Nee.
Het is hard werken, je nam ontslag.
Doornen.
Dream big. Ik las ook van torenhoge schulden die je op een gegeven moment bezat.
Ja.
En never give up.
Ja.
Ik dacht, ja, dat is Cosita natuurlijk te volle uit. Tegen de stroom in. En je noemt jezelf ook een beetje gek.
Ja.
Dat vind ik altijd een groot compliment als mensen me gek vinden.
Ja, vind ik ook fantastisch hoor.
Maar dat is wel een mooie samenvatting eigenlijk van wat je bereikt hebt, denk ik. Work hard, dream big, never give up. Wat je ook net voor jezelf schetst.
Ja.
Hoe mensen tegen jou aankijken.
Ja, ja nou ik vind het grappig dat je deze even uittrekt. Maar dat is inderdaad een beetje wat mij kenmerkt inderdaad. Ik kom uit een heel turbulent gezin. Heel veel problemen toch wel thuis en zo. En ik heb een hele lange weg moeten gaan op school. Bijvoorbeeld de lagere school. Ik vond het een afschuw, want ik voelde me niet thuis. Want ik was altijd anders. Hè? En dan was niet goed op school. Want ik had zoveel troubles thuis. En ik wilde ook alleen maar uitgaan. En dat was eigenlijk mijn ding. Om een soort van weg te vluchten uit huis op school. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik aarde niet. Iedereen vond mij leuk, maar kon ook weer niet. Weet je, een beetje zo van halfslachtig.
Wat was je anders dan? Want je zei, ik was anders.
Nou ja, gewoon sowieso al dat ik op mezelf was, maar ook hoe ik eruit zag al. Gewoon, weet je, als ik kijk naar foto's, denk ik, jeetje, ik was een hele mooie meid al. En ik had meteen, toen ik 11 was, ook helemaal gevormd en zo. En de kinderen op school waren helemaal plat. Staartjes en een beetje grijzig. En ik was natuurlijk gewoon zo'n fleur daar. Ja, dat zie ik nu pas. En half Spaans natuurlijk ook. En gewoon anders met dingen. Ik was altijd kikkers aan het vangen. Ik was gek op dieren. Met een varkens of zo. Aan de andere kant heel erg opgemaakt ging ik uit. En school, dat ging niet. En mijn vader en mijn moeder, die begeleiden mij niet thuis. Dus nu zou je een kind oppakken, zeggen, die heeft de hulp nodig of zo. Nee, niet. Dus ik heb mijn rapportje gezien laatst. Ik denk, wat zielig. 4, 3, 1, 7, 6. En ik voelde me heel ongelukkig. Want ik dacht altijd van, en toen ging ik naar de middelbare school. Nou, dan ging het wel, vond ik ook helemaal niet zo leuk. Want ik had geen aarding ook. Echt.
Was je ook anders?
Ja, altijd anders. En de leraar, die konden mij ook niet duiden of zo. Ik had geen connectie of zo. En ging niet goed op school uiteindelijk. En de middelbare school, dat ging dan eerst ateneem. Toen van school geschopt naar de HAVO. Ja, ik dacht zelf ook van, dat ik niet echt kon leren of zo. Niet echt. Men dacht altijd van, wat een mooie meid, maar daar zal niet veel in zitten. Ik was laatst bij een reunie van school, toen zat de directeur daar, ik zag hem in de verte en toen kwam hij naar me toe en zei hij, Conchita, ik zeg, ongelooflijk, zegt hij, Conchita, vroeger, ik maak me zo zorgen om jou, maar dan kwam je weer binnen te laat en dan kwam ik weer aan en zo, weet je wel. En dan moest ik weer op de gang staan, dan kwam ik weer bij de decaan, dat was hij dan. Dan zei hij, ik maak me zoveel zorgen, ik dacht, er komt niets van het meisje terecht. En dan zegt hij, wat ik zie, wat jij hebt gedaan, is dat van, jij bent mijn beste, fantastische, uitzonderlijke persoon die zo gegroeid is. Het is ongelooflijk hoe je dat doet. En toen zei ik van, ik had ook geen idee. Nee, echt niet. Ik heb nooit zelfs zo over me gedacht. Ik dacht, vroeger toen ik jong was, zei ik van, werken. Kan ik dat later wel? Dat dacht ik zelfs.
Maar denk je niet dat mensen toen al zich verblinden misschien door hoe je eruit zag? Ja. Mooie meisje.
Ja.
En dat ze niet zagen wat erin zat. Ja. Want ik denk dat je heel veel interesses toonde in wat je deed. Je nieuwsgierigheid. Heel. Met van alles bezig. En daardoor kwam je ook waarschijnlijk later op school.
Ja.
Heel vaak.
Ja.
Maar dat mensen zien daar soms niet doorheen. Dat er een heel intelligent meisje achter zat.
Ja, maar dat had ik zelf ook niet door of zo. Omdat ik altijd meet met anderen. En anderen hadden hele grote plannen. Inderdaad, ik ga dat worden. Ik wist het echt niet. Geen idee. Maar wat je zegt is waar. En dat is nou natuurlijk de hele maatschappij is zo. Men kijkt nog steeds heel oppervlakkig.
Ja.
En het is niet alleen omdat men zoveel kijkt. Maar sommige mensen kunnen niet dieper kijken dan dat. En de meeste mensen hebben dat gewoon niet in zich. Omdat de meeste mensen, ja, ik bedoel, zijn minder intelligente mensen dan, ja, hè, dat is gewoon zo. Mm-hmm. De gemiddelde persoon is gewoon gematigd intelligent.
Ja. Ja.
Er zijn een x-percentage is bovenmatig intelligent of high sensitive.
Ja.
En die ziet het vaker wel en de rest gewoon niet. En dat is gewoon zo. En vroeger is dat, toen ik jong was, ja, ik heb heel wat mee moeten maken ook. Gewoon van dingen, maar ook in de advocatuur, omdat ik een vrouw was. Ik begon alleen, weet je wel, weet ik veel allemaal.
Ja.
En ja, dat allemaal doorlopen, gewoon zoveel meegemaakt. Maar en mensen zien je dan niet staan. En terwijl je wel waarschijnlijk de behoefte hebt om gezien te worden. En dat is misschien ook mijn hele drive geweest. Van vroeger, zie mij staan. Ik kan iets wel. Ja, in het extreem. Want ik ben echt bam, zo gegaan. Wist maar ik ook niet.
Die onderwijzer zag jou en die was helemaal trots. Omdat je eigenlijk fantastisch gemaakt hebt in het leven. Ja. Onze missie van Empower Women is ook Be the Woman You're Destined to Be.
Ja, ook zo mooi.
Eigenlijk heb jij aangetoond van dat het kan. Jij wilde gezien worden.
Ja, dat het is.
Maar ik denk, jij geloofde wel in jezelf.
Ja.
Hoe moeilijk het misschien soms was.
Ja, nou ja, Sander, dat is inderdaad. Ja, dat zie ik ook wel. Ja, dat is iets wat ook gaandeweg is gaan groeien. Ik begon 20 jaar geleden met een tafel met een buitenpatroon. Dus niet in loondienst ook. Dus als advocaat. Dus ik stagiair gewoon zelf moeten doen allemaal.
En waar stond die tafel? Op een kantoor of thuis?
Kantoor. Ja, ik had een kantoorruimte.
Met een tafel.
En een tafel. Ik had mijn baan opgezegd. Een goede baan. Met alles van die. En toen zaken vinden. En ik moest ook een buitenpatroon hebben. Moet je nagaan. Ik moest een buitenpatroon hebben. Iemand die mij dan op papier begeleidt voor de orde van advocaten.
Okay.
Want normaal is het zo. Ga je in loondienst, heb je een binnenpatroon. En dan zit je gewoon de hand vast in een driejarige opleiding. Maar ik was alleen op tafel. En dan moet je een buitenpatroon hebben. Die mag niet een x-aantal meters, kilometers verderop zijn. En dan moet je contact mee hebben. Maar ja, die had natuurlijk helemaal... die heeft niet zoveel aan jou, want die verdient hij niet aan. Het is alleen maar eigenlijk een gunst. En de orde van advocaat zit daar niet echt heel erg op te wachten. Nee. Want ik wil liever dat het binnen zijn huis wordt opgeleid. Ja. Dat is beter dan. Ik heb een heel gesteg gehad met de orde van advocaat. Toen van, dat kan toch niet? Dan kan je niet een tafel, hoe dan?
Je was weer anders.
Goed, maar uiteindelijk hebben ze het godzijdank toegestaan. Dus ik mocht dat doen. En ik was daarvoor op zoek naar een patroon. Nou, goed. Heel moeilijk. Ik ben al mijn advocaten die ik kende, ben ik afgegaan. Allemaal mannen die ik kende dan. En ik vroeg van, joh, wil jij alsjeblieft mijn patroon worden? Hè, al is het maar even papier, maar dat je gewoon wel, hè, dat we toch kunnen sparren af en toe of zo. Ik kreeg echt van alle mensen, dat kan toch niet, lukt je toch niet zomaar dit. En toen uiteindelijk heb ik iemand gevonden, ben ik nog steeds super dankbaar. Ik ken die Jan-Willem Bruins. En die heeft mij gezegd, ik doe het wel voor je, Conchita. En hij was mijn buitenpatroon. Nou, hij heeft mij gewoon echt gefaciliteerd. En ik ben hem eeuwig dankbaar.
Hij geloofde in jou.
Hij geloofde in mij, ja. En dat is wat je zegt. Dus het groeit. En ik weet dat heel veel vrouwen inderdaad zich minder voelen dan ze zijn. En ook zich niet goed profileren en altijd heel bescheiden zijn. Want ik heb natuurlijk jou ook in jou ingelezen. En ik vind... Ja, fantastisch wat jij doet voor de vrouwen ook. Hè? En ik wil zeggen, vrouwen, maar ik vind mannen ook fantastisch, laat ik dat zeggen.
Tuurlijk.
En ik vind ook dat zij soms meer dit soort bewegingen moeten hebben die voor de man kiezen. Dat vind ik soms wel eens jammer dat ze een beetje weggezet worden, zeker met de hele MeToo. Dat vind ik dan ook heel erg. Maar goed, de vrouwen, dat is ook heel mooi dat je de vrouwen oppakt ook. En dat je ze ook in zichzelf laat geloven. En, ja, en ik vind dat, en ik zie wat jij doet daarvoor. Nou, ik vind het echt heel, 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 heel goed. Want het is gewoon zonde. Want als je kijkt dan naar de talkshows, weinig vrouw, steeds meer. Of de reclame is meestal altijd man. En
klopt.
Het is zo jammer.
Of in de hogere regionen, dat in de MT's of de directiekamer zit toch veelal
Ja, dat heb jij natuurlijk gezien, hè, met je hele verleden, met je hele carrière natuurlijk.
Absoluut, absoluut. Ja. Wat zie jij in jouw werk, hè? Want je doet personen- en familierecht.
Ja.
En je zegt al terecht, hè, dus ook voor de mannen is het belangrijk. Ik denk ook, we moeten met elkaar in gesprek blijven. En vooral communiceren met elkaar, om te kijken hoe het gaat.
Ja.
Maar met wat voor dingen komen mensen bij je toe? En is er specifiek iets wat jij belangrijk vindt voor vrouwen? Wat voor onderwerpen komen er bij jou?
Ja. Nou, kijk, de onderwerpen, als je kijkt naar het woord persoon- en familierecht, ik zal het even zeggen wat het inhoudt. Het is eigenlijk persoon- en familierecht, dat gaat over alimentatiewijzigingen, partneralimentatie, kinderalimentatie, echtscheidings, convenanten, huwelijksvoorwaarden afwikkelen onder toezichtstellingen, naamwijzigingen, uithuisplaatsingen. Dus dat samenlevingscontracten, dat allemaal, is allemaal wat het leven doet met personen en familie. Nou, de meeste mensen komen eigenlijk voor alle topics. Hè? Want ik ben ook lid van de klachtencommissie bureau jeugdzorg. Ja. Dus ik heb ook heel veel uithuisplaatsingen en dat soort dingen. Dat heb ik ook heel veel op kantoor. Wat ik voor de man en vrouw, dus echtscheidingen. Is als een man, als een vrouw, kijk, als een man bij mij komt, is het vaak toch nog steeds zo. Omdat vrouwen toch minder werken, minder inkomen hebben. En mannen verdienen toch nog steeds het meest in deze maatschappij. En vaak komt zo'n man met een onderneming en die heeft dan bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden of die moet het afwikkelen, hè, de echtscheiding. En die zegt, ik wil mijn bedrijf behouden, hoe doe ik dat het beste? En dan ga ik kijken hoe ik voor hem dat kan doen. Aan de andere kant heb ik vrouwen die dan, zeg maar, ga maar even uit van een normale situatie, toch nog steeds dat de vrouw minder verdient en de man meer.
Ja.
Dus die vrouw heeft natuurlijk heel erg belang bij, en die heeft angst dat ze minder inkomen heeft dan waar ze vandaan komt. En dat is natuurlijk de hele crux. En de kinderen natuurlijk wil behouden. Hè. Dat zijn natuurlijk de topics in de echtscheiding. Kijk, en dan zie ik gewoon dat de vrouw is ook een beetje eigen, dat ze gewoon het harmoniemodel willen hebben. En dat snap ik. En dat is heel goed. Maar kijk, soms inderdaad moet je bevechten wat je moet hebben. Want kijk, als jij minder inkomen hebt, want je gaat scheiden, dan wordt het inkomen al sowieso minder.
Ja.
Hè, want je krijgt een alimentatie, maar die alimentatie moet goed berekend worden. Dus dat is al soms een hele sinecure. Want soms is het zo dat een man zeg maar de cijfers niet wil opgeven op tafel. Ja, en dan moet je wel heel hard erin gaan zitten. Wil je dat goed kunnen berekenen? Want straks rijdt hij met zijn Porsche weg en zij zit vier hoog achter.
Mm-hmm.
Dus dat hele harmoniemodel wat heel erg wordt gepredigd hier in Nederland is leuk, maar het moet wel kunnen. Je moet wel common ground hebben. Er zitten veel te veel mensen in de mediation, jaren, maanden lang, terwijl ze niet bij elkaar komen. En er komt ook niet alles op tafel.
Ja.
Dus ook echt een hele scheve echtscheidingsconvenant met te weinig. De vrouw ook, en het is meestal part-time werk, waar gaat het nog lager,
precies.
Je schiet in de armoede.
Ja.
En dus daarvoor heb je soms een gevecht voor nodig. En harmonie, je kan niet altijd mediation. Dus deze maatschappij wil alleen maar mediation met alles. Maar zo zit een mens niet in elkaar.
Nee.
Want zachte heelmens maken soms stinkende wonden. En voor de vrouw is het dus echt zaak, hè? Om echt goed te kijken, waar heb ik recht op? En niet, waar heb ik behoefte aan? Want er zit nog een aspect bij. Want als je namelijk in harmonie eruit wil gaan, en jij geeft en geeft en geeft maar, denk je nou werkelijk waar dat harmonie tot weeg brengt? Nee, die andere partij, de man dan in dit geval, in onze casus, die denkt van appeltje uit, ik heb er in de pocket.
Precies.
En die trapt nog meer naar beneden.
Ja.
Dan is het juist zaak dat je iemand neemt die gewoon voor je vecht. Zegt van, hé, hooggast, niet verder dan dit.
Precies.
Ik wil dit en ik vecht voor mijn right.
Ja.
En dan wil ik toch nog iets zeggen over de kinderen. Dan zeggen mensen, Conchita vecht, scheidingsadvocaat, de kinderen. Ik zeg, dat snap ik, maar ik weet gewoon, want ik heb zelf ook in een situatie gezeten, ik kan erover spreken, ik ben zelf ook ervaringsdeskundig als kind, dus ik vind dat ik dat mag zeggen, is dat als de kinderen gewoon goed begeleid worden, met bijvoorbeeld een objectieve derde waar ze door kunnen praten over de echtscheiding, serieus, en dat ze, ik associeer mijn klant altijd van, hou de kinderen buiten, dan hebben de kinderen echt niet zoveel last van een vechtscheiding.
Nee.
Als ze goed begeleid worden. En ze hebben er ook al baat bij dat er geld in het zakje van de moeder zit.
Eigenlijk geef ik al een aantal dingen aan. Hè, dat veel vrouwen zichzelf een beetje tekort doen, met alle respect, door het part-time werken en minder te verdienen. Dat is ook wel iets, hè, wat aan de basis ligt natuurlijk, waar je al met een achterstand begint.
Ja.
Maar ik begrijp dus wel waarom vrouwen misschien eerder naar jou toe zouden komen als ik in zo'n situatie zou zitten en ik hoor jouw verhaal nu, denk oh, ja, dan zou ik naar Conchita gaan om voor mij te vechten.
Ja.
En je geeft ook aan van de mannen zien het als een spel, terwijl de vrouw in harmonie die het consensus bereiken. En ja, de man ziet toch meer vaak is meer het spelelement.
Ja.
Dat mogen wij misschien wel harder inzetten. Dat we te veel voor de verbinding gaan en
soms
uitpraten.
Wel, soms wel. En, en soms gaat de man wel te veel voor de verbinding. En waarom? Op het moment dat hij zich schuldig voelt. Als hij die vriendin heeft, dan gaat hij weer in de verbinding zitten.
Ja.
Waar hij dus gewoon zijn bedrijf kan weggooien. Kijk, dat zijn allemaal situaties die er zijn. En waar het om gaat is gewoon van, kijk, de basis is gewoon, wat is je recht? Dus eerst kijken op de stukken, wat kan je krijgen? En dan kan je altijd zeggen, joh schat, of weet ik van ex, ik hoef niet alles. We gaan het zo doen. Dan kun je ook een goed gevoel hebben. Maar dan weet je gewoon wat je van af hebt gezien. Ik krijg te veel dossiers die ik open moet breken. Of mensen komen uit de milieus en dat lukt niet. En inderdaad, dat is het. En, ja, en de vrouw die part-time werkt, mensen die minder inkomen, überhaupt in het algemeen, zit in een echtscheiding. De alimentatie is van 12 naar 5 jaar ook nog gegaan. Hè?
Ja.
Dus het is nog korter. Dus je moet echt.
Oh, serieus.
Ja, en in deze maatschappij is de lijn nu ieder zijn broek ophouden. Dus iedereen krijgt ook een verdiencapaciteit mee bij de rechter. Dat je zegt, jij kan ook je eigen geld verdienen. En soms kan dat niet. Dus je moet echt je hele fort goed bewaken met een advocaat die je daar gewoon in helpt. En het hoeft geen oorlog te betekenen. Want je kan ook 4-partijgesprekken hebben. Heb je niet mediation voor nodig.
Je bent ook van de strategie, hè? Want als ik jou zo hoor, dan wat voor advocaat wil jij zijn?
De advocaat die ik mezelf wens als ik een echtscheiding heb.
Ah, dus je verplaatst je echt in die ander. En dat is wel, eigenlijk klinkt dat heel vanzelfsprekend. Ja.
Ik verwacht van een advocaat, van mezelf als advocaat, nou, inderdaad empathisch. Dat ik in ieder geval wel weet waar het zit. Dat ik precies heel analytisch kijk hoe iemand zit in zijn gevoel, emotie. Ik vraag ook heel goed door en ik wil gewoon iemand bedienen dat iemand zich veilig voelt. En dat ik gewoon alles leid, hè, dat het hele proces leidt. En dat iemand gewoon zo min mogelijk hoeft te doen. En dat ik gewoon de beslissing voor kan houden, die het beste zijn. En de cliënt maakt natuurlijk uiteindelijk de keuze. Maar ik kan zeggen, nou, we hebben dit, ik zie het zo. Ja. We kunnen die kant of die kant. Maar ik zou zeggen, die kant. En nou, ga maar mee. En en dus dat de cliënt niet steeds achter mij aan moet lopen. Ik wil dat iemand zich veilig voelt, goed voelt. Ja, en dat ik het, kijk, je kan natuurlijk niet alles 100% winnen. Ja, dat is altijd lastig, want je zit ook natuurlijk ook gewoon heel vaak dat je gewoon eruit komt in het midden.
Ja.
Maar ik mag wel zeggen, mijn scoringsrate op kantoor echt hoog zijn.
Mm.
Hè, en ik bedoel, en daar gaat het om. En het gaat om dat iemand zich goed voelt. Jouw cliënt.
Mm-hmm.
Goed voelt. En het hoeft niet altijd te zeggen dat je 100% wint, maar gewoon dat iemand zich denkt van, hé, ik voel me gehoord. Er wordt naar mij geluisterd en er wordt ook wat gedaan.
Ja.
En dat is ook wat ik uitschrap op kantoor. Als cliënt bij me binnenkomt, nou, we willen altijd meteen terug. We zitten bovenop het dossier. We zijn heel persoonlijk. Is er wat? Kom op kantoor. Ik wil gewoon, dat wil ik. En daar ben ik heel erg scherp en keen op.
Eigenlijk wat ik jou hoorde vertellen over jouw jeugd. Dat meisje wat aandacht wilde. Ik heb wel eens begrepen van wat je niet krijgt, nou, ga het dan geven. Dus wat jij eigenlijk teruggeeft. Wat je had meer gezien willen worden.
Ja.
Dus jij ziet nu de ander. Je compenseert dat in je eigen gedrag. Dat vind ik wel mooi wat je zegt.
Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat zo beschrijft. Want ik denk dat je wel eigenlijk wel gelijk hebt. Ja,
ja.
Dat vind ik wel mooi gezegd. Ja.
Ik voel me ook heel gezien door jou. Ik denk dat mensen. Ik heb ook wat fragmenten op de social zitten bekijken van jou. Dat je een interview gaat met mensen voor radio of tv. En je ziet de mensen ook. Ik denk dat jouw kracht is. Mensen voelen zich gezien door jou.
Ja, nou ja, jij zegt het. En misschien is dat ook wel met kracht.
Ja.
Het is ook wel. Als ik al ergens binnenloop of zo, ik kan heel snel al zo'n scan maken van hoe iemand in elkaar zit. Het gevoel, de kern pakken. En dat voel ik heel snel. Ja, dat vind ik. Dat is ook wel misschien een kracht of zo. Maar dat is ook wel een soort van overlevensmodus. En natuurlijk, want je wist vroeger niet waar je in zat. Dus je zat altijd te kijken, waar zit ik in?
Ja.
Oh, hoe beweegt hij? Want ik zie ook precies als iemand staat of doet. Ik kan zo goed lezen.
Uh-huh.
Dat is voor mij gewoon een soort overlevingsstand. Ik kom ergens binnen, ik weet eigenlijk al hoe de hazen lopen. Ik denk, dat iemand loopt naar hem toe. Denk ik, Dus al meteen heel tak. Dus dat is heel fijn. Maar dat is eigenlijk gewoon, de basis is eigenlijk heel treurig. Omdat je een onveilige situatie heb gezeten altijd. Maar ik ben er wel nu heel dankbaar voor.
Nou ja, het is wat je. We hebben natuurlijk allemaal overlevingsstrategieën die we ontwikkeld hebben. En ik denk als je dat zoals bij jou inzet in positieve, nou fantastisch. Je komt er verder mee. Als het jou toen hielp en nu belemmert, dan moet je hem anders inzetten.
Zetten, ja, ja. Precies.
Ja, ja, je bent er uiteindelijk heel krachtig uitgekomen.
Ja. Ja. Maar ik denk dat jij, ik kaats de bal ook weer terug naar jou, maar ik denk het zelf met jou, want ik heb je natuurlijk ook een beetje gelezen over je vader en zo. Dat is natuurlijk ook een hele treurige situatie als je zo jong bent. Ja, dat is natuurlijk ook niet makkelijk. En en jij profileert je ook gewoon van ik ben vrouw en ik wil dat voelen. En dat is ook bijzonder, want dat doen ook niet veel vrouwen. Echt niet.
Nee. Nee, ik heb mijn vader 8 jaar lang niet gezien.
Ja, ik las het, ja.
Uiteindelijk zet ik dat ook heel krachtig in. En dus het gaat me om hoe je het inzet, denk ik.
Ja.
Het kan je uiteindelijk sterker maken.
Ja.
Ach, het zijn de krassen die we allemaal oplopen in het leven.
Ja, en, de kracht is natuurlijk altijd dat je zegt hoe je ermee omgaat, met tegenslagen omgaat. Want echt... Er zijn ook wel mensen die inderdaad heel erg verbitterd worden. Nou, daar word je sowieso lelijk van, ook fysiek. Dat moet je nooit doen.
Krijg
je rimpels van. Een hele lelijke naar hoofd krijg je dan. Met iedereen heb je de zure appel weer de zure ui wegwezen. Dat moet je niet hebben. Maar in ieder geval, het is echt zo inderdaad... Ja, wees dankbaar in het leven, hoe erg het pad ook is. Ik bedoel, mensen denken wel eens van... Ja, ik zie daar glamours, dit en dat, een feest. Nou, echt niet, jongen. Ik... Serieus, 80, 90 uur. Ik heb echt genoeg meegemaakt. Alles faillissement bijna, opgemoeten krabbelen. Ik met alles drop en eraan. En ik heb echt serieus. Het is allemaal niet glamours, maar ik ben dankbaar voor wat ik heb.
Precies.
En en wat er nog komen gaat. En ik vind het gewoon. Ik hou ontzettend van de natuur. Daar geniet ik van dieren en zo. Dat vind ik echt te gek.
Pernille Lau gaf een keer aan dat mensen dan haar succes wilden. En toen zei ze dat dat mag, maar dan moet je ook mijn leven moet je erbij nemen.
Nou, dat is heel mooi.
En mensen kijken vaak naar de buitenkant, hè? Dus zien Conchita, wow, een mooie vrouw. En ik zag zo'n film van jouw kantoor, nou mooi allemaal, en prachtig ingericht en mooie kleertjes. En,
Ja,
maar er komt ook heel, heel veel hard werk
tegenover. Ja, zeker. En ik bedoel, en als ik dan in mijn privé loop, ik ook gewoon, nou, dat wil je niet weten, maar dat hoeft ook niet. Dat, hoe ik op de trampoline sta te springen, hoef je ook niet te weten.
Doe je niet je hakken aan.
Zo bijna wel, ja, zoiets, ja. Maar dat, ik zeg altijd gewoon met de voor van, je ziet een eend of een zwaan, heel mooi, elegant over het water heen zweven. Maar weet je hoe ze onder het water zitten? Helemaal, helemaal zo snel, maar dat zien we helemaal elegant. Ondertussen eronder.
Dat is een mooie metafoor.
Ja, dat vind ik, zeker.
Ja. En jij bent geboren in de tram?
Bijna wel, ja.
Bijna? Net niet? Je moeder kreeg de weeën in de tram.
Ja, nou, mijn moeder was thuis in Amsterdam. Dat vertelde ze me laatst. Ik dacht, oh, toen dacht ik, hè, vandaar dat ik zo gek ben op de tram. Want nou, ja, echt. Mijn moeder vertelde mij van dat ze dus... een hele dikke buik had ze. En ze was met haar moeder, die kwam uit Spanje. En de wasmachine was overlopen, lag allemaal water, plaswater. Maar mijn moeder, was eigenlijk bijna, had ze weeën. Maar ze wilde pers nog opruimen, zeg maar. Ze was aan het dweilen. Toen was ze laat, is ze met rennend in de tram. Waarom in de tram, moet ik haar ook eens vragen. Waarom niet met de auto of zo, weet ik veel. Maar ze zat in de tram, zo'n buik, met haar moeder... naar het ziekenhuis. En op dat moment, ze kregen eigenlijk al de weeën... en toen kwam ze echt aanrennen in het ziekenhuis. Dus ik ben net niet in de tram geboren. En ik dacht, oh, wat dat vind ik fantastisch. Want ik ging altijd vroeger, toen ik op de universiteit zat... altijd met de tram. De ene tram en de andere ging daar. Eigenlijk wist alle trams lopen, trams. En ik vind dat leuk, lekker hangen zo. En een beetje kijken naar de mensen en de stad. Ik vond het heerlijk gewoon. Echt die stad, dat stadse leven... tas op, hoge hakken in mijn dinges. En dan was ik ergens en dan deed ik me ook aan. En dan was mijn gimpen. Dus ik dacht, wat leuk. En dat belletje van de tram. En ja, dus ik dacht, oh, dat is het waarom ik zo gecharmeerd ben van
klopt,
de tram.
Het klopt. En weet je ook welk nummer, de tram?
Dat is een hele goeie. Dat ga ik eens even vragen, mijn moeder. Ik moest naar Wilhelmina Gasthuis, want daar ben ik geboren.
Geen idee. Nee.
Dus West.
Oh, geestig. Grappig. Dus jij had al in de buik, hoorde jij trammetje van het belletje van de tram al. Ja.
Leuk, ja.
Zijn er ook, hè, want we hadden het over het familierecht, legde je uit, zijn er ook misvattingen over dat familierecht?
Ja.
Want jij noemde best wel belangrijke topics die heel ingrijpend zijn, echtscheiding, alimentatie en dan de vrouw die in een financieel mindere positie zit en die er wat zachter in staat vaak. Ja. Wat zijn misvattingen?
Nou, de grootste misvatting over mij is dat ik een vechtscheidsadvocaat ben en dat ik niet van de harmonie ben. Dat is niet waar, dat is één. Ik trek even naar mezelf. Je andere misvatting is bijvoorbeeld dat je, nou kijk, co-ouderschap. Hè? Co-ouderschap betekent, nou, in de wet staat sinds 2009 het beginsel 9, geloof ik, ja, gelijkwaardig ouderschap. En dat betekent dat beide ouders, vader en moeder, even zoveel tijd kunnen besteden of moeten meedoen met de opvoeding van de kinderen. Nou, en dat wordt dan teruggetrokken naar de co-ouderschap. Co-ouderschap is 50-50 zorg van de kinderen, maar co-ouderschap is bijvoorbeeld ook 60-40 nog, 70-30 zelfs nog, is nog co-ouderschap. Ja. Nou, wat is de misvatting daaromtrent? Men denkt dat als je 50-50 co-ouderschap hebt, dat je geen kinderalimentatie hoeft te betalen. Want ze denken, ja, jij hebt 50% bij mij en jij hebt 50% de kinderen. Om en om bijvoorbeeld het weekend. Dus dat hoeft niet. Maar dat is onjuist bijvoorbeeld, want het gaat om behoefte en draagkracht.
Ja.
Ja? Dus je rekent eerst de behoefte van het kind uit, de kosten van het kind op het tabelletje. Hè? En daarna kijk je wie van de ouders wat kan dragen. En de meest verdienen, die moet meer betalen.
Ja. Ja.
Je kan het wel afspreken, maar het is niet zo.
Nee.
Dat is één misvatting bijvoorbeeld al. Laat ik nog eens even één noemen, wat hebben we nog meer?
En vrouwen zijn vrouwen, dat je merkt, oh, vrouwen die, afgezien van het karakter, hè, dat ze vaak... meegaand willen zijn en willen oplossen, even mijn woorden.
Mm-hmm.
Maar zijn er dingen waar ze zich niet van bewust zijn?
Ja. Je hebt trouwens ook nog fakes van vrouwen. Hè? Die zijn ook verschrikkelijk erg. Die bestaan er ook, en dat mag ik ook zeggen. Maar die zijn ook verschrikkelijk. Vrouwen zijn in de vecht. Zijn assen, ze zijn ook soms nog erger dan mannen, hoor.
Ja,
want die zijn ook echt agressief. En de kinderen weghouden. En echt hele nare dingen. Dus, nou ja, goed.
Komt dat door de kinderen dan? Dat
ja, die ook. Maar ook omdat ze de ex natuurlijk gewoon denken van... Jij hebt mij verlaten en dit en dat. En ik zal jou krijgen.
Ja, zo.
Dat heeft een man toch wel iets minder.
Kijk.
Die is minder gewoon rancuneus, serieus waar. Wel is een verlaten man heel... Als een man wordt verlaten, vindt een man nog erger dan een vrouw, bij wijze van spreken. Maar in ieder geval, vrouwen kunnen ook kringen zijn. Maar jij vroeg me wat? Jij vroeg mij...
We hebben vrouwen bepaalde misvattingen over hoe het werkt in het recht. Ik vind het trouwens interessant wat je noemt, hoor. Dat vrouwen ook... We hebben ook wel eens onderzoeken gedaan in hoe vrouwen opereerden in oorlogstijd of zo. Dat zijn soms grotere beesten dan de mannen. Wij gaan blijkbaar verder, volgens die onderzoeken, dan de mannen. In het toedienen van pijn.
Ja, nou, dat geloof ik.
Ja.
Ik zeg, vrouwen kunnen echt, als je een gemene vrouw hebt, heb je echt een gemene vrouw. Gemene mannen, dat op ze bestaan eigenlijk niet gemeen. Dat is op een andere manier. Het is meer gewoon, dat is meer gewoon van zakelijk ook vaak.
Ja.
Van, minder, maar echt dat hele filijnen, dat is toch een beetje de vrouw. Het is niet erg, maar het is wel zo. Een vrouw is meer zo'n mug, weet je, die prikt meer. Of zo, ik weet niet. En afgezien van heel veel vrouwen kunnen heel lief zijn en juist niet die strijd weer eigenlijk zeggen het moeilijk hebben. Maar als een vrouw echt, is een vrouw ook wel heel heftig, hoor. Vind ik wel.
Ja.
Ik had wel ook dat sisterhood, hè, de vrouwen die hebben heel veel jaloezie onder elkaar en dan praten. En mannen hebben veel meer van, hé, kerel, biertje, ja joh, top, helemaal niks aan de hand. Die zitten niet te rollen en te kleppen, die zijn meer gewoon één. En vrouwen, dat is echt, als je 10, 30, 40 vrouwen hebt, die oorlog, als zo'n kleine ruimte. Ik bedoel, dan bewijs van, hè, die mag je niet en die moet je niet, want die, nou, dat is anders. Maar goed, jij vroeg mij hoe de vrouwen...
Als ze bij jou zijn geweest, die vrouwen zijn dan dingen wat, dat ze dan leren van, oh, werkt het zo?
Ja. Nou, sowieso over de alimentatie al. Of, nou, bijvoorbeeld ook, ik heb wel eens vrouwen die dan bijvoorbeeld samenwonen, maar geen samenlevingscontract hebben. Ze wonen in de woning van meneer. Hè. Het kan ook andersom worden, want ik heb ook powervrouwen of een vrouw die een onderneming hebben. En die hebben een man die is huisman. Dat is ook allemaal, dus dan is het de wereld andersom. Maar ik ga even uit van steeds weer. De casus die nog steeds is, dat een man toch het meest verdient nog en het meeste werk, het meeste inkomen heeft.
Ja.
Dat is toch nog de regel, helaas. Maar het is wel. Het is nog steeds niet 50-50.
Nee.
Dus daar ga ik even van uit. Dus dat vrouwen bij me komen en die dan, dan zeg ik, ja, god, je woont in het huis van je partner. En en je bent geen eigenaar van het huis. Je hebt 3 kinderen gebaard. Er staat niks op papier. Ja, straks sta je op straat. Je hebt geen recht op partneralimentatie. En het huiseigendom ook niet, de waarde, helemaal niets. Het enige wat je kan krijgen is de kinderalimentatie en wat je zelf hebt gekocht. Dat is het. Nou ja, en dan echt zulke ogen. Dus daar wil ik ook voor waken. Ja, en ook bijvoorbeeld een vrouw, die heb ik ook heel vaak. Ik doe ook wel eens de huwelijksvoorwaardencheck. Als mensen komen van, hoe ben je nou eigenlijk getrouwd? Kom eens hier, gaan even kijken. Komt zo'n vrouw van, ja, ik wil niet echt scheiden. Zeg ze, maar ik ben toch benieuwd wat ik eigenlijk, waarvoor heb ik getekend? Heel goed. En vaak zie je dat een vrouw dan heeft meegetekend voor de huwelijksvoorwaarden. Ja. En dan kijk je erin. Ja, totale uitsluiting. Koude uitsluiting. Ja. Krijgt helemaal niks van waardes, whatever. Van wat er opgebouwd. Van alles, alles heeft een man ingebracht. Een bedrijf, huizen, woning, weet ik veel. En ze krijgt dan niks. Dus koude uitsluiting. Of ze krijgt maar een klein beetje, heel erg uitgesloten. En heeft zo'n vrouw dan, die heeft zoiets van de kinderen gebaard. En dan zeg ik, ja, weet je, je staat er echt slecht op de plaat hier.
Ja,
ja, ik zou, als ik jou, als je door mij wil blijven en zo. En dat je goed met hem bent, dan moet ik je zeggen van, ja, lieve man of vrouw, whatever, welke partner je ook hebt, maakt niet uit. Maar goh, ik ben hier heel erg onbedeeld als we gaan scheiden. Ik zou toch echt wel willen dat we die huwelijksvoorwaarden aanpassen. En dat kan tijdens het huwelijk. Ja. Maar ja, wellicht krijg je dan oorlog. Maar ja. Okay. Maar straks, als je uit elkaar gaat, heb je helemaal niks meer. Dus je kan beter voor die tijd al kijken. Hoe ben ik getrouwd, dames? Ja. Of iedereen, ja. Hoe ben je getrouwd? Ja.
Het geldt ook voor mannen natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ja. En ga het gesprek aan als je zegt dat, als je denkt van, ja, ik ben nu al 20 jaar verder. Kijk, in het begin was misschien de huwelijksvoorwaarden wel oké, omdat we net begonnen. Maar ja, we zijn 30 jaar verder, 20. Precies. De kinderen zijn groot en ik sta nog steeds met koud. Ja, laten we dan wel even weer een redelijke deal maken. En dat ik er even wat meer mee krijg. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. En ook voor vrouwen en mannen. Ja, en ja, goed, de vrouwen komen. Ja, heel veel mensen weten helemaal niet hoe het werkt. Ze weten wel hoe een huwelijk werkt, maar niet hoe ze gaan scheiden. En dan komen ze me echt als zulke schootjes aankijken. Maar wat ik nu heel vaak krijg, is dat mensen van tevoren komen. Dat zeg ik al, kom van tevoren voor, zelfs dat je de scheidingsmelding maakt.
Ja.
He, dan ga gewoon even met mij praten, met kantoor praten. He, dat doen
kan
we
nooit te vroeg zijn.
En dan kijken we gewoon wat er aan. Je hoeft er niks mee te doen. He, en dan weet je in ieder geval hoe je staat. En misschien kan je er wel over onderhandelen nog. Dat je zegt van, joh, ik wil dit of ik wil dat hebben. Of, weet je, dat.
Dus kom op tijd, ga op tijd naar een advocaat en laat je inlichten.
Zeker.
Ja, ja.
Ja.
En je zei net van krabbenmand. Denk je dat wij meer rolmodellen moeten zijn voor elkaar? Dat vrouwen. Jij kent het blijkbaar wel, die krabbenmand. Van het beetje miepen en dat mannen makkelijker elkaar met elkaar een biertje gaan drinken. Het is weer oké.
Ja, zeker. Het is ook vrouwen eigen. Het is ook niet erg, want het hoort bij de vrouw. Kijk, de vrouw is de vrouw, de man is man. En vrouwen zijn er eenmaal zo. Zij willen gewoon de mooiste zijn van de wereld. Het zit in de vrouw. Ze vinden het leuk om een andere vrouw, een mooie vrouw te krijgen. Jaloezie kan er zijn. En ze willen, ja, het blijft ook nog zo van, voor de mannen. Het is gewoon iets van de vrouw, vind ik. Dat is gewoon aangelegd.
Ik zie jou niet in de krabbenmand zitten.
Nee, maar dat klopt, maar dat ben ik ook niet.
Nee
maar dat zijn uitzonderen. Of,
steeds
meer vrouwen hebben het minder, omdat ze beseffen, dat is het. Vroeger was het misschien meer, maar steeds meer vrouwen beseffen dat we gewoon samen moeten werken en elkaar dingen moeten gunnen. En jaloezie, daar bereik je helemaal niets mee. Dat werkt echt averechts. Want als iemand al jaloers is, dan heeft iedereen al gegeten en gedronken. Ja, dat voel je al zo op mijlen afstand als iemand iets misgunt.
Ja.
Of niet aardig tegen je, zomaar uit het niet. Ja, ik ben altijd zo van de positieve benadering. En hallo, wie ben jij? Ik ben ook geïnteresseerd. Maar ja, goed. Ik vind. Het gebeurt wel meer dat mensen meer samen zijn. Er zijn meer groepen en sisterhood en dat soort dingen. Maar het kan altijd beter.
Ja.
Natuurlijk, maar ik heb gelukkig ook heel veel vrouwen om me heen. Ontzettend, ik heb nu heel veel leuke mensen om me heen, hele leuke vrouwen. En ik heb er niet zoveel last van. Ik merk het niet meer zo.
Maar het ligt ook aan jou. Je zegt, het ligt aan jezelf ook. Hè? Dan komt het misschien
niet meer op jezelf. Misschien. Ja, ik vind het wel jammer dan.
Mm-hmm. Wat vind je jammer?
Nou, als iemand gewoon te veel naar met scheef oog kijkt. Te veel aan de overkant. Het gras is groener aan de overkant, jongens. Echt waar.
Ja.
Echt. Ik bedoel, je moet blij zijn met wat je hebt. En je moet gewoon zorgen dat je gewoon beter wordt in alles. Sleutel aan jezelf. Ga cursus volgen. Doe dit, doe dat. Zorg dat je op een hoger niveau bent. Dan heb je dat niet meer, weet je.
Je zegt eigenlijk, je moet meer de focus op jezelf leggen. Ja. En jezelf ontwikkelen. In plaats van die focus op de ander te leggen. Die misschien veel groener gras lijkt te hebben dan jij. Maar
dat is weet niet
jij
zo.
Veel?
Maar meestal is het echt niet zo.
Jij noemde iemand die jou, een manspersoon die jouw patroon werd. Toen je die ene tafel had.
Ja.
Wat was ze nou ook weer?
Jan-Willem Bruins.
Jan-Willem Bruins. Dus ik denk dat wel een rolmodel voor jou is geweest. Ja. Iemand die in ieder geval die jou verder heeft gebracht.
Ja.
Zijn er meer mensen die zo van betekenis zijn geweest voor jou? Heb jij rolmodellen?
Ja, mijn oom toen destijds, die is ja. overleden, dus advocaat en zo, die was 27, ik zou bij hem stage gaan lopen, die is doodgegaan. Ik vind rolmodellen, ja, dat vind ik een beetje lastig, nu je me dat zo vraagt. Echt een rolmodel. Ik heb wel advocaten bijvoorbeeld die heel, die ik echt goed vind, sympathiek. Ik vond van Moskowitz ook een rolmodel, ook hoe hij was de Glaber-advocaat, nou, hij was de eerste ja. en dat, op tv. En dat, ja, dat vind ik gewoon fantastisch hoe hij dat deed en dat hij dat gewoon deed. En hij kreeg zoveel weerstand en noem maar op allemaal. Dus ja, zeker dat ik hem, kijk wat er achteraf is gebeurd en zo. Nou, ik vind natuurlijk, hij heeft fouten gemaakt, is niet vrij, maar dat hij zo afgetikt is, ja, dat vind ik ook onjuist, maar goed.
Dat vind ik wel mooi dat je hem noemt, want hij is inderdaad, er gebeurt van alles en ja. ik heb er geen mening over, want ik weet er gewoon helemaal niets van. Maar dat hij ook op tv verscheen in programma's en daar werd ook weer op afgegeven.
Ja, dat bedoel ik
wel. En ik vond het wel interessant eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook voor zo'n paradijsvocht die zo anders. Het kan gewoon iedereen bovenop en jaloezie en afmaken. En denk ik, ja, maar ja, hij zit er wel en jij niet, hè. Hij heeft het wel voor elkaar dat hij er zit en dat doet het ook goed. Dus ja, zo is het gewoon.
Want jij, daar zit ook al een grote vergelijking met jou, omdat jij ook heel veel, of ik heb jou op in radioprogramma's zit je.
Ja,
je komt ook in tv-programma's.
Ja, ik heb elke dag, elke week een radioprogramma.
Exact.
Ja. Ja,
want je bent dus heel zichtbaar. Je zit elke zaterdag ook in RTL 4 nog. Live is Beautiful.
Ja, nee, dat niet. Nu is even opgehouden. Maar ik zit Radio 121 elke zaterdag. En ik heb nu weer ondernemingslounge. Ik ben laatst voor de NPO gevraagd. Even radio over een debat ook. En ja, nee, goed, ik word heel veel gevraagd voor. Ik zit in de awards, jury. Ik ben ook nu ook lid van de voorzitter van de Raad van Commissaris van Internationaal Bedrijf op de beurs. Ja, ik doe heel veel dingen en daarnaast ook. En het bureau jeugdzorg. Ik ben bestuurslid van de Spreekuren te Amsterdam. Faciliteer in Amsterdam allemaal spreekuren voor onder- en minvermogende mensen. Met twee anderen, bestuur al 14, 15 jaar of zo. Ja, ik doe echt heel veel ernaast.
Waarom vind je het belangrijk om te zien en te horen te zijn op die radio en tv? Waarom vind je dat belangrijk?
Nou, in eerste instantie ben ik begonnen eigenlijk omdat ik dacht van, ik moet mezelf bekend maken.
Ja.
Want dan krijg je ook zaken.
Ja.
Want ik zat helemaal voorheen in de toevoegingenbusiness. 70-30% of zelfs 80% was toevoeging en 20% betalend. Ja, dan ga je gewoon failliet als advocaat. Gewoon,
dus toegevoegd is dat je dan...
Van de overheid krijg je dan een zeker bedrag, maar dat is echt heel laag. Soms zat ik op 60 uur te werken, dan zit je voor 0,05 cent te werken. En als je heel veel van die zaken had, ik had 150 zaken per jaar en ik werkte al kapot. En ja, ik hing nog aan het zijde draadje. Ik had allemaal bijna faillissementen, ik kon niet meer betalen. Ik was al half burn-out. Toen dacht ik, dit is natuurlijk niet plan. Ik moet betaalde cliëntelen hebben.
Ja.
Ja, en die omzwaai heb ik dan gemaakt met dat hele social media om mezelf bekend te maken. Dus het was ook gewoon op dat moment, nu heb ik gewoon volledig betalend. Ik doe wel toevoegingen. Want dat gaat me aan het hart en dat wil ik ook graag, als er ruimte voor is.
Ja.
He, niets liever dan dat ook. Dus, ik heb mezelf gewoon die omzwaai gemaakt om ook bekend te zijn. Dat ik zeg, hier moet je zijn. En dat gaat goed. En als je goed bent en je laat niet zien wie je bent, dan is er niks. Dat is één aspect. En nu heb ik het heel erg, natuurlijk, het is ook nog steeds fantastisch op de radio, en alles komt naar me toe, mooie handel, zeg maar. Maar voornamelijk is het nu voor mij heel erg, dat ik het familierecht zo ongelooflijk interessant en belangrijk vind om het woord te spreiden over hoe het in elkaar zit. Want al die wetswijzigingen die er zijn, gewoon, dat weten mensen gewoon niet. En ik heb een hele andere mening over die vechtscheidingen, of zo, hoe je die moet aanpakken, of de mediation, of hoe je dingen moet aanvliegen. Het is niet mediation, dat is fantastisch, maar dat kan niet altijd. We zitten zo op mediation. Het is helemaal ingericht op mediation. En dat lukt gewoon niet. Of de jeugd, hoe die nou is. En met die vechtschrijdende kinderen. Dus ik heb daar ideeën over. En daar wil ik graag over hebben. Om mensen te informeren.
Wat is wel, je noemde al eerder met drijfveer. Wat is het dan wat jij te doen hebt in deze wereld?
Jeetje.
Wat wil jij?
Onder een palmboom en lui zijn.
Dat klinkt ook goed.
Ja, toch? Lekker tussen dieren, heerlijk. Tussen de varkens rollen, heerlijk. Nou ja, ik weet niet, dat ook. Ja, wat ik eigenlijk uit het leven wil halen is gewoon een soort van dat ik mezelf, dat ik in harmonie met mezelf leef en dat ik mezelf op een hoger plan breng. Dat ik gelukkig kan zijn, dat ik gelukkig kan sterven. Dat ik gewoon fijn in mijn vel zit en dat ik goede mensen om me heen heb en dat ik gewoon iets op de wereld heb gezet. Dat ik misschien wel ja, ja nog ja, iets kan betekenen in het familierecht of wetgeving. Of ja, de gemeente heeft me ook wat dingen gevraagd of ik in het denktank wil zitten of zo. Weet je, dat vind ik hele interessante dingen.
Dus je wilt iets met die wetgeving? Ik bedoel, dat ja. je wilt voor jezelf gelukkig zijn. Ja. Ik denk dat je daar goed mee bezig bent door je eigen weg te gaan. Maar je wilt iets verbeteren in die wetgeving.
Nou ja, niet echt. Nou ja, dat is mooi, maar verbeteren in de wetgeving hoeft niet per se, maar gewoon wel gewoon dat ik inderdaad dat ik het fijn vind om mijn visie te delen met de wereld, met de mensen. En misschien zit er wel iets nuttigs bij, zou ik maar zeggen, die bijdraagt aan een, ja, een ander visie op het geheel of zo. Ik weet het niet, maar ik vind het leuk.
Op je grafsteenstaat, ze deelde haar visie met de wereld.
Ja, precies, ze deelde haar visie met de wereld. Dat vind ik wel een mooie. Ja, dat, maar dat is, dat hoe, ja, ik weet niet, ja, dat hoeft ook niet per se. Maar ik vind het leuk, ja, je merkt, ik vind het leuk om te praten, ik vind het leuk om te filosoferen, ja. Ik vind het leuk om te debatteren, ik vind het leuk om over het vak te praten, ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Dus dat alles, dat kan ik door het podium te pakken. En wat het oplevert uiteindelijk, dat zie ik wel. Maar ik vind het gewoon leuk om het podium te pakken. Ook als vrouw, ook als zakenvrouw, ook als voorbeeld te zijn om zelf te leren, deuren te openen, leuke leven te krijgen, meer uitnodigingen. Ja, alles gewoon.
Nou, je bent ook niet een vrouw om daar in die kamer met een tafel te gaan zitten. Nee. Jij moet naar buiten.
Ja.
En we hadden het over rolmodellen, maar ik denk dat jij absoluut een rolmodel bent voor veel mannen en vrouwen.
Ja, denk
je.
Ja.
Denk je dat niet?
Ja, nou ja, goed, misschien. Kijk, als ik alleen advocaat zou zijn, inderdaad, wat je zegt, zou het saai voor me zijn.
Ja.
Omdat ik gewoon meer, meer nodig heb om... Ja. Mezelf te laven.
Ja.
Dus ik ben inderdaad heel erg van het uiterlijk, glamours. Ik hou van hè, dat soort dingen. En dat geeft mij dit een beetje de show ook. Ik hou van het ondernemen. Vind ik geweldig om creatief te zijn in bedrijven. Ik super hou, heb ik altijd ideeën om alles anders te doen. En ik hou van het advocatenvak. Dus alles in één ben ik ook. En dat vind ik mooi dat ik dat voor elkaar heb nu voor mezelf. Dat ik niet alleen advocaat ben. Nee. Dat ik dit echt helemaal uit heb gegeven. En dat maakt je rijker.
Ja.
Kijk. Rolmodel, ja, misschien wel. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste voor iedereen is, voor mezelf, is gewoon dat ik echt authentiek kan en mag zijn. Voor mij is dat, ja, godsgezegend, omdat je dan altijd jezelf kan zijn. En dat wil ik ook. Ik wil hier niet anders praten dan daar. Omdat ik gewoon ben wie ik ben. Met alle, ik kan fouten maken, ik kan misschien dingen verkeerd zeggen of whatever. Maar ik ben wel ik. En ik denk dat dat de grootste boodschap is voor de meeste mensen hier van wees jezelf. Want dat is echt het beste wat je kan doen. Dan zit je nooit fout. Want als je al verdicht en verkunsteld gaat praten, dan zit je in een val. Ik zeg maar even wat. Blijf bij jezelf, authentiek.
Maar ik denk dat op het gebied waar jij je begeeft, dat je op die manier een rolmodel bent voor anderen. Dat je absoluut bij jezelf blijft. Op jouw manier doet.
Ja.
Conchita. Ja. Niet volgens de regels zoals het zou moeten. Jij blijft bij jezelf. Wat hebben die, waar hebben die diertjes, die arme diertjes of die lieve diertjes een plaats?
In mijn hart sowieso, heel erg. En de hele familie is gek op dieren. We waren natuurlijk in Spanje. En in Spanje is het natuurlijk niet geweldig voor de dieren. Zeker vroeger niet, joh, verschrikkelijk. We hadden echt een soort van opvang in de buurt. Alle katten, honden kwamen bij ons, alle dieren. En ook, toen gingen we de montagne in het berg. En dan was er weer een moederdier gekapt. En dan lagen weer hondjes daar. Dan pakten we ze op. En er waren 3 straathonden, 5 straatzwerfkatten in huis in Spanje. En continu met dieren. En ja, en nog steeds. Ik heb zo'n verbinding met dieren. Het gevoel, als ik weet niet, dieren reageren ook leuk op mij. En als ik al een dier op straat zie, dan ik vind het zo vertederend. En al die gezichtjes en al die uitdrukkingen. Zo, bijvoorbeeld zo'n ruwharige tackle. Ja, ik kan wel huilen van liefde. Als ik zo'n beest helemaal zie, helemaal zichzelf en dat hoofd. En dan die expressie. Of een koe of een vark. Ook zo prachtig. En ze zijn zo intelligent. En ik kijk ook zoveel natuurfilms mijn hele leven lang. En als je kijkt, het is gewoon, mensen kunnen zoveel leren. Het is zo bijzonder in de natuur. Al die programma's. Hoe die dieren met bepaalde situaties omgaan. Wat voor tools ze hebben. En die gezichtsuitdrukking en de manier van bewegen. En ja, joh, het is... Ik blijf met zo'n mond altijd open. Dan denk ik, wauw.
En ze noemen jou een tijgerin, hè? Tijgerin op haar. Ja. Voel je dat ook, een tijgerin?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ik heb geen kinderen, maar ik weet... Ik heb mijn neefje als mensen die me naast staan. Ik ben een tijgerin, inderdaad. Tijgerin, absoluut. Als ik verdedig me fort. Dat doe ik zeker. Voor alle mensen waar ik omgeef en mijn kantoor... ben ik echt een tijger. Dat is mijn kantoor, daar komt niemand aan.
En Conchita, stel we zitten hier over een jaar. Waar sta je dan?
Poeh.
Heb je daar idee van?
Nou ja, ik hoop dat ik dan... dat mijn kantoor dan nog iets uitgebreid en heel erg stabiel is. Gewoon. Het is nu ook stabiel, maar dat ik echt dan gewoon alles met website klaar is. En dat alles rijdt en stelt, dat er rust in zit. En dat ik... ik weet niet. Dat ik, ja. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb nooit zo'n toekomstvisie. Nee. Ik heb eigenlijk meer van dag tot dag. Dus heb ik altijd geleefd. En eigenlijk is dit me allemaal, klinkt heel raar, overkomen. Al organisch. Ik heb nooit gedacht, ik word advocaat. Oh, en ik ga het bedrijf totaal niet. Ik dacht,
het gebeurt.
Ja, dienen zich een mogelijkheid aan om ergens bij een advocaat in het pand een tafel in te zetten. Als advocaat, ik dacht, leuk, helemaal bleu. Oké, ik word advocaat gewoon zo. Oké, ik zet mijn baan op en ik ga gewoon advocaat worden. Oh jezus, klap op plat natuurlijk. En steeds meer. En ik, dit, dat en dat. En ook de tv is allemaal organisch verlopen. Want ik heb mezelf nooit ergens voor de kijker geslingerd. Zeg, wil je dat voor me doen? Alles is gewoon... Ja, en ik denk dat mijn leven zo gewoon loopt. En ik denk dat... Ik heb geen idee.
Nou, dan ben ik heel nieuwsgierig waar je over een jaar staat. En is er nog iets wat je aan de vrouwen en mannen wilt meegeven die je luisteren en kijken?
Even nadenken, even heel goed nadenken. Ja, ik denk ook wel, deze maatschappij is zo angstig tegenwoordig. Dus zoveel dingen zijn er. Zoveel dingen die lopen en de oorlog, maar ook de mensen, natuur, alles is helemaal... aan het wolven en rommelen en zo. Ik denk soms dat je toch probeert om de paniekstand een beetje weg moet hebben. Er wordt zoveel, heel kort lontjes, gauw kwaad, paniek meteen in de tent als iets fout gaat. Ik snap het wel, want ik herken dat ook hoor. Dat je denkt van jeetje, ik ben ook heel erg, ik moet mezelf ook een beetje van hey, rustig aan, niet te snel reageren. En, dus ik zou zeggen, haal die paniek een beetje uit alles. Doe een beetje, heb vertrouwen, want kijk je, wat er nu gebeurt, is het ook een cycli in het leven. En soms heb je deze periode, dat lezen we ook in de history. Ja, dan heb je soms de pest, Spaanse griep. Ja. En dan is het weer ontzettende, de wereld vergaat bijna. Dat hoort er ook gewoon op een bepaalde, heeft iets dat. En daar zitten we ook een beetje in. Een soort van mutatie van het leven. En ik denk dat we gewoon vertrouwen moeten hebben. Niet te veel in paniekstand en altijd maar... Kijk meer naar je gevoel, wat je echt voelt. Ja. En dat het misschien ook wel soms de zachtere kant weer een beetje naar boven komt. Mm-hmm. Dat het wat aangenamer wordt. Ook voor jezelf. En voor degene, maar ook voornamelijk voor jezelf. Want er is zoveel, depressie. Ik zie het allemaal om me heen. 45% van de bevolking is gewoon psychisch belast op enige mate. En dat komt door de hele corona. Iedereen heeft een tik gehad op een eigen manier. Dus dat wilde ik even. Dat zou ik wel liefst willen prediken. En ook voor mezelf. Hoor. Gewoon even...
Vertrouwen. En heb vertrouwen en luister naar je gevoel.
Ja, dat denk ik wel, Sandra. Ik vind het wel mooi.
Nou, Conchita, dank je wel voor deze afsluitende woorden. Die nemen we mee.
Ja, en jij? Ik wou even aan jou vragen, Sandra. Want waar wil jij volgend jaar staan?
Oh.
En wat wil jij de kijkers meegeven? Ik wil even terug. Ik ben benieuwd.
Ik wens alle vrouwen, uiteindelijk iedereen, maar we zitten natuurlijk voor Empower Women, voor de vrouwen. Dat alle vrouwen een betere positie in deze maatschappij hebben. Ja, en ook absoluut zichzelf op de eerste plek zetten en naar zichzelf luisteren. Dat wens ik.
Ja, en voor jezelf volgend jaar, waar sta jij?
Nog meer videopodcasts, nog mooier, nog meer events. Ja. Mijn boek geschreven.
Ja, dat is mooi. Dus het boek heb je geschreven al? Of,
We zijn aan het afronden. Ja.
Ik ben benieuwd. Ik neem een exemplaar af.
Dat heb ik al even gekocht. Ja, hartstikke. Dank je wel, Conchita.
Ja, ontzettend bedankt, Sandra. Graag super. Gedaan.